Als de kerkenraad zijn voor u deze afkondigingen. Deze dienst is een dienst van nabetrachting op de bediening van het heilig avondmaal. Zondag 22 september gaat om 9:30 's morgens dominee van de weg voor en om 16:00 's middags dominee van Blijdeveen. Beide tijdstippen zijn een 30 minuten eerder dan gebruikelijk. Een paar mededelingen. Morgenavond is er een bezinningsavond voor de leidinggevende en de bezoekvrouwen. En willen degenen die een uitnodiging ontvingen, maar verhinderd zijn, zich alsnog afmelden als zij dat nog niet hadden gedaan. Komende woensdagavond vergadert de kerkenraad. En we herinneren u aan het gemeenteuitje van aanstaande zaterdag. Degenen die mee willen, maar zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dat tot uiterlijk morgen doen. Voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten. Want wat men denkt van de uitkomst hunne paan, God kroont met vrede het einde zijnde knechten. Psalm 37, vers 19. Vanmorgen hebben wij belijdenis gedaan van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Nu zullen wij ons stellen voor de heilige wet van God. Wij lezen de wet van God en de samenvatting die Jezus gaf. En daarna zingen wij uit Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, wij mogen hier samen zijn vanmiddag. Een dienst van terugzien, van nabetrachting, van dankzegging. Maar ook, Heere, een dienst van vooruitzien. Naar wat komen gaat, omdat u zelf, Heere Jezus, daar met zoveel nadruk over gesproken hebt. En dan bidden wij, Heere, dat uw woord mag opengaan. Als wij voor de derde keer mogen stilstaan bij Matteüs 25. Bij deze gelijkenis die u zelf, Heere Jezus, gesproken hebt. En we bidden, Heere, dat uw woord opengaat. En dat uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen mogen voortkomen. Help ons dan in het luisteren. Help ook hem die het woord te spreken heeft. Geef ons allen in spreken en luisteren de Heilige Geest. De Geest van Jezus Christus. Dat in onze harten woont. En in onze levens werkt en geeft. Dat we niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders van het woord zullen zijn. En Heere, zo zien wij op tot u. En vragen of u zelf in ons midden aanwezig bent. Vanmorgen, Heere Jezus, mocht u zelf hier zijn in het tekenen van brood en wijn. U was de gastheer aan deze tafel. U nodigde hen die u mogen kennen en op u vertrouwen. U deelde zelf uit aan degene die leven van het ganse lijden en sterven van Jezus Christus. Heere, wij danken u daarvoor. Maar u wilt toch ook deze middag, Heere, in ons midden zijn. Het is uw belofte dat uw woord niet leeg tot u weerkeert, maar doen zal wat u behaagt. En toch, Heere, wij bidden er ook moedig om. Niet dat wij eraan twijfelen, niet dat wij geloven dat uw middelen zinloos zijn en leeg en onzeker, dat we het maar nooit kunnen weten, maar Heere, we bidden er toch om. Wilt u bij ons zijn, werkelijk in uw woord, omdat we er zo van afhankelijk zijn en we niet zonder kunnen. En zo zien wij op tot u. We vragen u, Heere, dat we samen een gezegende dienst mogen hebben. En dat het een dienst mag zijn waar het gaat over uw genade, het wonder van genade, het onbegrijpelijke, hoe goed u bent. Heere, geef dat we er nooit aan wennen, dat het nooit een vanzelfsprekendheid is, maar een wonder is en een wonder blijft en een grote wonder wordt. Zo danken we u, Heere, dat u ons vanmorgen en vanmiddag samenbrengt. En we bidden voor elkaar, we bidden voor de oude van dagen, Heere, die misschien door ouderdom en die konden zijn vanmorgen, of die er nu niet bij kunnen zijn en thuis meeluisteren. Heere, geef dat zij mogen zingen het blij vooruitzicht dat mij streelt. Dat hun leven niet alleen zal bestaan in terugzien, maar ook in vooruitzien. En dat met een stil en gerust hart door de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, voor de kerkraad in al het werk. Dat gebeurt ook in deze komende week weer. We bidden dat we morgenavond een goede gezegende bijeenkomst mogen hebben. We bidden voor woensdagavond, als er weer een kerkenraadsvergadering is, dat u daar ook broederlijke eenheid en verbondenheid geeft. En Heere, we hebben ook daarvoor wijsheid nodig. Het ging vanmorgen over wijsheid, maar geef ook aan de kerkenraad wijsheid, inzicht. En dat we zo uw nabijheid mogen ondervinden. We bidden voor het werk van evangelisatie. Geef dat we als gemeente een stad op een berg mogen zijn. Een licht op de kandelaar. Iets wat niet verborgen kan blijven, maar wat het licht verspreidt in de duistere nacht van deze wereld. We bidden, Heere, voor diegenen in ons midden. De echtparen die geen kinderen hebben en die daar waarschijnlijk naar verlangen. Dat u ze, Heere, nabij zijn en we mogen u daarom vragen en tegelijkertijd doen wij dat in het besef, Heere, dat het huwelijk niet allereerst gegeven is voor ons eigen geluk, maar als een afschaduwing van Jezus Christus en zijn bruid. We bidden voor hen die niet tot een huwelijk gekomen zijn, of van wie het huwelijk ontbonden is. Heere, wees ook met hen. We dragen ze aan u op. U kent ons alle leven, Heere. En wilt u dan in de verborgen nood wellicht van het hart, die we moeilijk met anderen bespreken, ons nabij zijn. En geef, Heere, dat ook dan het uitzicht mag en mag zijn, dat u eenmaal alle tranen van de ogen zult afwissen. We bidden voor ons land en volk. Gedenken, Here, ook de christelijke zorg in ons land, die er nu nog mag zijn, maar het staat onder druk. En dan denken we ook aan het werk dat bij Elios mag gebeuren, waar sommigen uit ons midden ook zelf bij betrokken zijn. Here, we weten niet hoe het gaat, of het blijven kan. Maar we bidden daarom, Here, dat dat werk gezegend wordt en dat het ook in de toekomst kan blijven bestaan. We bidden voor de kerk ook wereldwijd. Overal hebt u uw kinderen. Overal houdt u door uw kracht uw volk in stand. Heer, we bidden voor Wijneke en Alexandre en hun dochtertje Neline in Togo. Wilt u met hen ook zijn en daar uw koninkrijk uitbreiden. Gedenk de vervolgde kerk, diegenen die lijden omwille van de naam van Christus. Gedenk het Joodse volk, die de naam van Abraham, Isaac en Jacob dragen. Maar geef, Heere, dat zij met hen en met de profeten ook eenmaal mogen aanzitten. En dat niet door eigen inzet, afkomst, nationaliteit, maar door het geloof in Jezus Christus. Heere God, zo zien wij op tot u en al onze hoop en verwachting kan alleen zijn van uw goedheid. Maar daar pleiten we op. Wees ons dan nabij en beschaam de hoop en het vertrouwen niet in onze harten. Om Jezus wil bidden wij dit. Amen. Matteüs 25 voor de derde, voor de laatste keer. Rondom de avondmaalsviering. We lezen opnieuw vers 1 tot en met 13. Matteüs 25 vanaf vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden die hun lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, hun lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in hun vaten met hun lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden hun lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zou zijn. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En degenen die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij, antwoordende, zei, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, waarin de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover. De tekst die het uitgangspunt vormt voor de prediking is het slot van vers 10, Matteüs 25, vers 10, het slotgedeelte en de deur werd gesloten. De eerste keer vorige week schreven wij boven de preek 5 en 5. Vanmorgen schreven wij boven 5 waren wijs en nu dus 5 waren dwaas. 5 waren dwaas. En wij zullen zien waarin die dwaasheid blijkt. Dat blijkt in 3 zaken. Allereerst, hun olie was zinloos. Ten tweede, hun geroep was radeloos. En ten derde, hun einde was reddeloos. 5 waren dwaas. Ten eerste, hun olie was zinloos. Ze deden hun uiterste best om toch nog olie te krijgen en ze kregen het, ze kochten het en ze kwamen terug, maar hun olie was zinloos. Ten tweede, hun geroep was radeloos. Zij staan aan de deur en zij bonzen en zij roepen, doe ons open. Radeloos en wanhopig. En ten derde, hun einde was reddeloos. Want van achter die deur klinkt de stem die zegt: ik ken u niet. En de deur bleef gesloten. Deze drie gedachten zullen wij overdenken. Wij zingen uit Psalm 75, vers 1 en 4. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. En ook vers 4. God is rechter, die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Wij zingen vers 1 en 4 uit Psalm 75. Gemeente, we hebben 2 maal al bij deze gelijkenis stilgestaan en we hoeven dat allemaal niet te herhalen. Laten wij als het ware ons beginpunt nemen op dat moment dat die roep in de duisternis van de nacht geklonken heeft. De roep, daar komt de bruidegom. En dan zien we die 10 meisjes bij elkaar. Het is weer stil geworden. De roep heeft geklonken. Ze zijn wakker geschrokken, ze zitten overeind en ze luisteren. En ja, daar in de verte horen ze zacht gezang. Vrolijk geluid en het komt dichterbij. En ze pakken een fakkel en ze steken het lont aan. En ze zien de heldere vlam, 10 vlammen. Maar na 1 minuut zijn er 5 uit. Ze hadden geen olie. We hebben gezien, gemeente, dat die olie, we moeten niet die ene vraag stellen, wat is die olie? Het heeft geen 1-op-1 betekenis die we zo rechtstreeks kunnen overzetten naar een geestelijke zaak die we dan moeten hebben. Maar het is een algemene aanduiding. We mogen denken aan die samenhang van geloof en van bekering en van berouw en van toewijding en van leven van het offer van de Heere Jezus en leven door de kracht van zijn geest. Al die zaken samen zitten in die olie. Dat wordt ermee bedoeld. En die 5 dwaze meisjes, ze zien het. Ze zien hun eigen dovende fakkel. Ze zien de walm komen tegenover die heldere vlammen bij die 5 anderen. En daar is het diepe besef. Ik heb geen olie bij mij. En dan komt hun ijver. Dan komt hun inzicht. Maar te laat. Ze waren dwaas. Onwijs dwaas. En nu komt de ijver, gemeente. En wat zij voor die tijd veracht hebben, gaan zij nu belangrijk vinden. Olie, ze moeten olie hebben. En wat zij toen vergaten, heeft nu hun allergrootste aandacht. Ze gaan olie kopen. De laksheid en de traagheid van deze 5 meisjes is volledig voorbij. Ze gaan naar de winkel, naar de verkopers, om daar nog olie te krijgen. En ze gaan er niet rustig, wandelend naartoe. Nee, ze lopen niet, ze haasten zich niet. Maar zij rennen met alle energie en met alle kracht. Met ongelooflijke ijver. Met enorme inzet zetten zij alles op alles om olie te bemachtigen. Want zij voelen die verschrikkelijke dreiging. Dat zij straks zullen staan voor een gesloten deur. En alle voorbereidingen waar ze tijd genoeg voor hadden gekregen, die gaan zij alsnog verrichten. Alsnog olie. Maar gemeente, dat is het beeld van die trage, onbekeerde, ongelovige kerkganger. En je hebt altijd gehoord over het belang van geloof en het belang van bekering. Je hebt zoveel preken gehoord over de grote waarde van de Heere Jezus Christus. Op dat moment, als Jezus Christus terugkomt, als het geluid van de bazuin zal klinken, dan zul je je eigen dwaasheid beseffen. En dan zul je realiseren dat je alle nodigingen en alle waarschuwingen zomaar naast je neer hebt gelegd. En op dat moment zul je voelen, binnen 1 seconde, het is waar, het gaat om bekering, het gaat om geloof. En er is maar 1 redding. De Heere Jezus Christus. Zul je dan weten? Zul je dan erkennen? Alle uitvluchten. Alle jamaars. Waarmee je in de kerkbank gezeten hebt. waarmee je de huisbezoeken hebt gevuld. Je zult er zelf niet meer in geloven. Maar je zult je alles op alles zetten. Om dat te doen wat je je hele leven gehoord hebt. En het zal gebeuren, gemeente. Het staat in de Bijbel in Filippenzen 2. Alle knie zal zich voor Jezus buigen. Alle tong zal belijden dat Hij Here is. Dat betekent dat op dat moment iedereen zich zal bekeren. En dat iedereen geloof heeft in Jezus Christus. Op dat moment zul je diep, diep berouw hebben over al je zonden. Op dat moment zul je een intens verlangen hebben naar bekering. Maar de olie was zinloos. Want die olie die deze vijf wijze meisjes gaan kopen. Ik weet het, we moeten hier ons bedenken en realiseren dat het een gelijkenis is. We moeten denk ik op dit punt de gelijkenis niet overvragen. Maar wat wel duidelijk is, gemeente, ze kopen olie. En ze komen daar bij die bruiloftszaal en ze hebben olie bij zich, maar zinloos. De olie was niet nodig in de bruiloftszaal. De olie was nodig als voorbereiding. En dan, op dat moment, zul je berouw hebben over je zonde. Op dat moment zul je geloven dat Jezus Here is. Op dat moment zul je van harte begeren om je te bekeren, maar is zinloos. Ze staan daar voor die deur en ze hebben grote vaten vol met olie. Overbodig. Zo zal het met ons zijn. Als wij hier de oproep en de nodiging hebben veracht. En dan zullen wij daar staan met diep schuldbesef en schuldbelijdenis, maar dan zal er geen vergeving meer volgen. Dan zullen wij belijden dat we traag zijn geweest en getreuzeld hebben. En dat al onze jama's onzinnig waren. Velen, zegt de Heer Jezus. Velen zullen zoeken in te gaan. En niet kunnen. Daar zal wening zijn. En knersing de tanden. Misschien zegt iemand: dominee, waarom doet u dit nu als een preek van nabetrachting? Past dat wel bij het avondmaal? Het is toch dankzegging? Het is toch opnieuw als het ware die vreugde van het avondmaal? Nou, gemeente, we hoorden vanmorgen dat de Heer Jezus zegt, die vraag zullen te veel zijn of weinig, geeft u geen antwoord op. Dus als wij die getallen 5 en 5 hier lezen, ik zou niet willen zeggen dat dat betekent de helft van de gelovigen gaat alsnog verloren, nee. Maar ik zat zo te denken, misschien dat het wel dit betekent, dat de Heer Jezus evenveel aandacht heeft voor die 5 dwazen als voor die 5 wijzen. En daarom, gemeente, nu ook voor diegenen in ons midden die dwaas zijn. De Heer Jezus heeft jou ook op het oog. En hij zegt tegen je: kijk naar die vastberadenheid en die enorme ijver van die 5 meisjes. Met wat voor inzet zij die olie waardeerden. Alles op alles hebben zij gezet. En laat het een sprekend voorbeeld en een indringende aansporing voor jou, voor u zijn. Om je voor te bereiden. Word toch wijs als je ziet op de dwaasheid van die 5. Het spreekwoord zegt het. Een schip op het strand is een baken in zee. 5 meisjes die verloren gaan. Maar die ons wel leren, gemeente, hoe belangrijk het is dat we olie hebben, dat we voorbereid zijn. Dat wij niet wachten tot dat allerlaatste moment. Opdat wij niet in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. En daarom een woord tot diegene uit ons midden. Die vanmorgen niet konden aangaan omdat u bekering en geloof mist. Zal het met u en zal het met jou aflopen zoals met deze 5? De Heer Jezus heeft het gezegd, denk aan de vrouw van Lot. Denk eraan. Zijn voorbeelden bekend. Van kinderen die tot bekering kwamen. Hoe? Omdat zij de wanhoop zagen. In de ogen van hun vader of moeder. Toen vader of moeder sterven ging. Zonder uitzicht. Is dat het voorbeeld dat u nalaat aan uw kinderen? En aan uw kleinkinderen? Laat het zover niet komen. Nu is de dag van voorbereiding. Nu is het de dag dat de vrijelijke voluit olie te verkrijgen is. Tref nu die voorbereidingen die nodig zijn. En dan zal je einde vrede zijn. Maar het is ook een aansporing voor u, voor jou, voor mij, voor degene die aan mochten gaan. Laten wij van deze 5 dwaze meisjes leren hoe belangrijk het is dat wij ijverig zijn. Want laten we maar eerlijk zijn. Hoe vaak zijn ook wij niet flauw en futloos, ingezonken, halfslachtig, gemakzuchtig, slechte voorbereidingen. Waar is de ernst en waar is het vuur? Waar is het diepe besef van de dag die komt? En daarom heeft de Heer Jezus die gelijkenis ook voor u, voor ons gesproken. Als het ons ontbreekt aan die overtuigdheid en die grote toewijding, dat wij alles zullen richten op de dag die komt. Onze eerste gedachte, hun olie was zinloos. Ten tweede, hun geroep was radeloos. Ze komen daar, de vaten vol met olie. En wat zij gevreesd hebben, is waar, de deur is dicht. Maar zij ondernemen een laatste wanhopige poging. Vol eerbied, vol beleefdheid staan zij voor de deur. En zij zeggen het, Heere, Heere, 2 keer. Om hun eerbied en hun ontzag voor de bruidegom uit te drukken. Heere, Heere, doe ons open. Ze bonzen, zij kloppen, ze laten hun stem horen. Maar in hun stem klinkt de wanhoop. En klinkt de radeloosheid. Ze hebben gerend. Ze hebben zich gehaast. Ze hebben alles op alles gezet. Maar wat zij vreesden is gebeurd. Die beangstigende gedachte. Die vrees is waar. De deur is gesloten. Te laat. En nu staan ze hier. Hijgend, huilend, uitgeput. En ze bonzen op de deur en ze roepen. Hun geroep was radeloos. Ja, gemeente, die noodkreet van deze 5 meisjes is hun laatste machteloze, wanhopige poging om toch nog binnen te komen. En zij vragen het. Doe ons open, doe ons open. Maar de deur blijft dicht. En ze hebben het nog een keer geroepen. Doe ons open. Maar de deur bleef dicht. En ze hebben nog een keer geroepen. Doe ons open. Maar de deur bleef dicht. En hoe vaker zij riepen. Hoe sterker. De wroeging en het zelfverwijt in hun stem klonk. Want dat wisten zij. Eigen schuld. Gemeente, als wij nadenken, hè, over de Bijbelse boodschap. van vrijspraak of veroordeling, van redding of verlorenheid, van eeuwig leven of van de eeuwige dood, dan spreekt de Bijbel daar op twee manieren over. Aan de ene kant staat er dat heel de wereld voor God verdoemelijk is. Dat onze mond gestopt is. En tegenover die zwarte achtergrond, de verwondering en de blijdschap van de gelovigen en de dankbaarheid. Dat hij aan dat welverdiende oordeel en aan die eeuwige straf is ontkomen. Christus, zegt Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden voor ons. En de profeet Jesaja zegt het, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Daar klinkt de verwondering in door, van redding en verlossing. Psalm 31, Gij mij verlost, Heere, Gij God der waarheid. Efeze 2 zegt het, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn we zalig geworden. Dat is die verwondering en die dankbaarheid. Als wij zien uit wat voor grote nood en dood God ons heeft verlost. Maar de Bijbel spreekt soms ook op een andere wijze over eeuwig leven en over eeuwige dood. Namelijk over de wroeging en het zelfbeklag en de verbijstering van die mensen die het evangelie hebben gehoord, van die kerkgangers die keer op keer telkens weer die boodschap van Christus hebben gehoord en die op zo'n grote zaligheid geen acht hebben gegeven. En dat zal jouw bestemming zijn. Als je je niet voorbereidt. Niemand van ons gemeente zal in de hel zijn en zeggen, dit was onvermijdelijk. Weet u wat de wroeging zal zijn? Dat je daar bent en er niet had hoeven komen. Dat je mocht behoren bij de kerk. Dat je uitverkoren was om met de bruidegom mee te gaan naar de eeuwige vreugde. Maar dat je er niet bent. Dat zo'n heerlijke, rijke toekomst je was voorgesteld en beloofd. Maar het ontgaat je. Het is verdwenen. Door eigen slordigheid en eigen verachting. Dat is de naam van dwaasheid wel waard. En daarom heeft deze gelijkenis dat uitgangspunt, gemeente. Daar spreekt de Heere Jezus over. Dat deze vijf meisjes uitgenodigd waren, dat zij het evangelie hoorden, die goede, die verlossende boodschap, die vreugde die hen voorgesteld was en toch verloren. Kinderen van het koninkrijk en toch voor een gesloten deur. Wij lezen daarover in Openbaring 20. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Dat is het boek van het geweten. Het boek van het geweten, dat is je eigen innerlijke stem. Die dan luid en duidelijk spreken gaat en die je veroordelen zal. Tot in alle eeuwigheid. Die knagende worm die zeggen zal, hier ben ik. Verloren en verdoemd voor eeuwig. Eigen schuld. Wij lezen in de Bijbel over de rijke man die de blik omhoog richtte en Lazarus zag. We hebben vanmorgen gelezen in Lucas 13. Gij zult zien Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten. En er niet zelf bij te zijn. En waarom, gemeente? Waarom laten wij ons die zaligheid ontgaan? Waarom? Voor die zonde waar je niet van af wilt. Voor dat geld waar je nu voor leeft. Voor die carrière waar je alles om voor aan de kant zet. Voor dat beetje broze geluk waar je nu naar op zoek bent. O, wat zal je jezelf voor je hoofd slaan? Wat zal je jezelf het kwalijk nemen? Dat je de eeuwige zaligheid minder waarde hebt geacht dan dat waar je nu voor leeft. Hun geroep was radeloos. Waarom, zegt iemand, dominee, waarom moet dat? Deze gedachte in deze dienst van nabetrachting. Wel, gemeente, omdat wij nu wel mogen roepen, zonder radeloosheid, zonder wanhoop, zonder vrees, maar vrijmoedig. Met geloof en met vertrouwen. Nu mogen wij roepen voor een deur die wijd open staat. Dat is het evangelie. Nu is er olie te verkrijgen. Nu kunnen wij het kopen zonder geld en zonder prijs. Nu is de tijd van voorbereiding. En daarom koop het nu. Nu is er zaligheid bij de Heere Jezus Christus. En iedereen die nu op hem vertrouwt, die mag het straks zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid heen. En ik denk ook, gemeente, dat het voor diegene die Heer Jezus mogen kennen, een woord is dat wij nodig hebben. Om ons te verootmoedigen. En ons neer te buigen voor de Heer. Ik denk dat de meesten van ons zullen zeggen, zo dwaas als die vijf ben ik vroeger ook geweest. Kan zijn dat de Heer u of jou van jongs af aan getrokken heeft. Maar de meesten van ons zullen terugkijken op hun leven. En zeggen, ooit was ik gemakzuchtig. Ooit was ik onvoorbereid. Ooit was ik vergeetachtig. Eenmaal was ik dwaas. O God, wat een goedheid. Dat mijn ogen open gingen voor het komende gericht. O Heere, wat een genade. Dat ik begon te vrezen. O Heere, wat een goedheid. Dat ik ben gaan zoeken en gevonden heb. O Heere, wat bent u goed. Dat ik geklopt heb en dat u opendeed. O Heere, wat ben ik u dankbaar. Dat ik ging bidden en ontvangen heb. En dan mag deze dienst, gemeente van nabetrachting, een dienst zijn van dankbaarheid. Dat hij de deur voor mij niet sloot, maar opendeed. En dat hij toegang geeft tot die eeuwige vreugde. Dan mogen wij het belijden en zeggen, wat ben ik dankbaar dat ik de deur, de Heere Jezus, heb mogen leren kennen. Die de weg, de waarheid en het leven is. Psalm 25 zegt het. Gedenk niet meer aan de zonde van mijn jeugd. Dat is helemaal niet zo slecht om nog eens terug te denken aan vroeger. En je eigen dwaasheid en ongeloof en onbekeerlijkheid, kortzichtigheid, slordigheid te overdenken. En te verwonderen dat je ogen open gingen. En dat er moment gekomen is in je leven dat je je mocht voorbereiden. En dat je mocht leven en steunen van die belofte. Laten wij naar onze derde gedachte gaan. Wij zagen ten eerste de dwaasheid van die vijf meisjes, omdat hun olie zinloos was. Ten tweede, omdat hun geroep radeloos was en nu ten derde gemeente hun einde was reddeloos. Er komt een antwoord. Van achter de gesloten deur, de bruidegom zal de deur niet openen. Maar hij spreekt hen wel aan. Hij zelf, de bruidegom. Hij heeft dat gezag om die deur te openen of gesloten te laten. En hij laat hem gesloten. En zijn antwoord is zo duidelijk. En met zo ontzettend veel nadruk. Hij zegt erbij, voorwaar, in vers 12. Voorwaar, in het Grieks staat er, amen. Ik zeg u, voorwaar. De beslissing is gevallen. De deur is gesloten. De deur blijft dicht. Hun einde was reddeloos. En hij zegt er nog wat bij. Ik ken u niet. Ik ken u niet. Die vijf meisjes zijn vreemden voor hem. Ze hebben zich door hun dwaasheid van de bruidegom vervreemd. Gemeente, dat is wat. Als de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, dat zou moeten zeggen over u of over jou of over mij. De zaligmaker kent mij niet. Er staat zo vaak in de Bijbel dat de gelovigen, dat zijn, dat is zo'n mooie uitdrukking, dat zijn de gekenden des Heren. En er staat in de Bijbel, de ogen van de Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Maar hier, hij kent ze niet. Zijn vreemden voor hen. Hij luistert niet naar hen. Vervreemd. Als dat woord zou klinken, gemeente, als de Heere Jezus mij niet kent, dat is het reddeloze einde. En daarom lezen wij vanaf dit moment niets meer over die vijf dwaze meisjes. Na die woorden van de Zoon des Mensen, na die woorden van de zaligmaker, na die woorden van de bruidegom, valt er niets meer te zeggen, niets meer toe te voegen. Dus het laatste. Hij heeft het laatste woord, het beslissende, het definitieve woord. Hij is de rechter die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. Weer zegt iemand, dominee, waarom moet dit in de nabetrachting? Wel, het staat erachter, vers 13. Zo, waak dan. Dat woord waken in vers 13 betekent niet, blijf dan wakker. We hebben het daarover gehad. Het gaat niet per se over dat slapen. Nee, waak dan betekent, wees voorbereid, wees alert, wees oplettend. Dat is de toepassing die Jezus zelf geeft op het moment dat hij deze gelijkenis gesproken heeft. Met vers 12 is de gelijkenis ten einde. Ik ken u niet. En dan komt de toepassing. Zo waak dan. Wees voorbereid. Want u weet de dag niet nog de uren waarin de Zoon des Mensen komen zal. Tref nu je voorbereidingen. Laat het je niet overvallen. En de Heere Jezus zegt het tegen u en tegen jou en tegen mij. En hij laat daarmee blikken in zijn grote, ruime, middelaars hart. En hij laat ons zien zijn grote barmhartigheid en zijn diepe bewogenheid. Hij heeft deze gelijkenis niet gesproken om ons te verlammen en onzeker en bang te maken voor die dag die komt. Om ons een machteloos gevoel te geven dat we niet weten hoe het afloopt. Maar juist om ons aan te sporen en ons te redden van het verderf en van de hel. En te zeggen, Wees voorbereid op dat deze dag ons niet zal overvallen. Maar hij laat ons ook zien, gemeente, hoe ernstig hij ons ongeloof neemt. Hoe zwaar hij het neemt en ons rekent die traagheid en die laksheid en die slapheid en die rechtzinnigheid als u daarmee probeert. Misschien zegt iemand, als hij dan de zaligmaker is, als hij dan zo bewogen is, waarom geeft hij deze 5 meisjes dan geen tweede kans? Want ze hebben zich toch bekeerd? En ze zijn toch vol eerbied? En ze hebben toch olie gekocht? En ze hebben toch alles op alles gezet? Waarom dan zo hard en waarom zo wreed? Waarom niet dat hij de deur toch voor hen openzet? Waarom laat hij zich niet bewegen door hun ijver? Waarom doen hun tranen hem niks? Waarom wordt hij niet geraakt door hun angst? Waarom heeft hij geen oog voor hun verlangen? Waarom schuift hij hun berouw aan de kant? Waarom ziet hij niet dat ze nu wel geloof in hem hebben en hem aanspreken als Heere, Heere? Waarom is hij doof voor hun indringende hulpgeroep? Gemeente, ik zal die vraag beantwoorden door een verhaal te vertellen. Het is echt gebeurd. En daarmee zullen we zien waarom deze 5 meisjes bleven staan voor een gesloten deur. Er was een professor in Amerika en hij gaf les aan 250 studenten. 250 studenten. En hij zei tegen hen op de eerste dag dat hij aan hen les gaf: jongens, jullie moeten 3 werkstukken maken. 3 keer een kort werkstuk inleveren. Het eerste werkstuk op 30 september. Het tweede werkstuk op 30 oktober. En het derde op 30 november. En hij zei erbij: wie te laat zijn werkstuk inlevert, krijgt een 1. En hij vroeg aan die zaal vol studenten: hebben jullie begrepen wat de afspraak is? Ja, meneer de professor, zeiden ze, wij hebben het begrepen. Toen werd het 30 september. Van de 250 studenten waren er 225 die hun werkstuk af hadden en inleverden. Maar er waren de 25 en die kwamen bevend bij de professor en die zeiden: oh, professor, we geven het toe, we hadden het moeten doen, maar oh, we hebben ons werkstuk niet en we hebben het helemaal verkeerd gedaan en we hadden onze tijd anders in moeten delen en het ligt helemaal aan ons, we geven het onmiddellijk toe, maar alsjeblieft wilt u ons 1 dag extra geven? En we zullen ons best doen en we zullen ons werkstuk afmaken. En de professor was barmhartig. En hij was bewogen met die 25 studenten. En hij zei: jullie krijgen 3 dagen extra. En wat waren ze blij? Wat waren ze dankbaar? 30 oktober, een maand later. De professor had zijn studenten weer voor zich. Een groep van 250 studenten zaten daar voor hem. 200 van hen hadden hun werkstuk af. 50 niet. Ze kwamen bij de professor en zeiden: ja, sorry meneer de professor, we hebben ons werkstuk niet af. Maar ja, weet u, het was herfstvakantie. En we hadden nog meer vakken en daar moesten we ook nog een hoop van doen. En als u ons nou 3 dagen extra geeft, dan komt dat wel goed. En de professor was warmhartig. En hij zei tegen die 50: jullie krijgen 3 dagen extra. En ze waren vol waardering. En ze begonnen spontaan voor hem te zingen. De beste professor die ze ooit hadden gehad. Dat was 30 oktober. Een maand later, 30 november. Weer zat de collegezaal vol met 250 studenten. 150 hadden een werkstuk af. 100 niet. Ze kwamen bij de professor en zeiden: nou, professor, maak u geen zorgen hoor, met 3 dagen hebben we het wel af. Maar de professor pakte zijn cijferlijst en hij vroeg aan een van die studenten: waar is jouw werkstuk? Ja, zegt hij, dat heb ik niet. De professor noteerde een 1. En hij vroeg aan een tweede student: waar is jouw werkstuk? Ja, dat heb ik niet. Over 3 dagen heb ik dat. En hij noteerde een 1. 100 studenten. En één van hen stond op. En hij riep door die collegezaal: professor, dat is niet eerlijk. En 99 anderen stonden ook op. En 100 studenten riepen en zeiden: professor, dat is niet eerlijk. Maar het was wel eerlijk. Wat was er fout gegaan, gemeente, bij deze 100 studenten? Zij dachten dat zij recht hadden op genade. Gemeente, genade is geen recht, maar een voorrecht. En genade is nooit de vanzelfsprekendheid. Genade is nooit automatisch. En daarom krijgen wij op die dag geen extra kans. Genade is er zolang de deur open staat. Genade is er niet meer als de deur gesloten is. En zal u, of zo jij, voor die deur staan. Eenmaal. En zul je dan durven zeggen: dit is niet eerlijk? Gemeente, het gaat niet even over een tweede kans die we zouden krijgen. Want hoeveel gelegenheden, hoeveel kansen hebt u gehad? Wie durft er te spreken over een tweede kans? Als je 10 keer, 100 keer, 1000 keer, 10.000 keer in je leven het evangelie hebt gehoord en het nooit hebt geloofd. En daarom is het antwoord van Jezus Christus op dat moment definitief. En wacht daarom niet tot dat moment. En verwacht het niet van die ene extra keer die niet komen zal. Nu, vandaag is de roep. Nu klinkt de stem van genade. Genade, gemeente, is nooit een recht. Genade is nooit een vanzelfsheid. En laten we daarmee gaan afronden. Een slotvraag. Ben je gewend geraakt aan genade? Ben je het gewoon gaan vinden dat je vanmorgen aan mocht gaan? Vind je het heel logisch dat jij straks wel binnenkomt? Vind je het vanzelfsprekend dat Jezus u, jou, vandaag genodigd heeft tot de hemelse vreugde? Dan vertel ik je, dan weet je niet wat genade is. Wie weet er wat genade is, gemeente? Wie beseft het? Wie ervaart het? Dat zijn degenen die ervan leven. Die er verwonderd over zijn. Die er niet bij kunnen. Die het een voorrecht vinden dat er genade is. Geen recht, maar een voorrecht. Ja, gemeente, wat was het een voorrecht dat we vanmorgen hier mochten zijn. En dat we brood en wijn ontvingen. Genade. Een voorrecht. Een wonder. Onbegrijpelijk. Die goedheid van de Heere Jezus Christus. Dat Hij ons vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En het is telkens weer een wonder. Het is telkens weer een verrassing. Het is telkens weer nieuw. En het went nooit. Gelukkig maar. En die genade, gemeente, is zo groot. Want er is genade voor ons allemaal. Kun jij je voorstellen dat wij allemaal, zoals wij hier vanmiddag zijn, dat wij allemaal mogen delen in de eeuwige vreugde? Ik kan het me niet voorstellen. Als ik zie hoeveel hardheid, hoeveel doodsheid, hoeveel vijandschap, hoeveel weerstand er in sommige harten leeft, kan ik mij die genade niet voorstellen. Maar daarom is het ook genade. Dat gaat onze voorstelling te boven. En daar ben ik zeker van, gemeente. Dat die genade van God altijd een wonder is. Ook voor die vijanden. Ook voor die verachters van de genade. Maar dit weet ik ook. Er komt een moment. Dan is er geen genade meer. Dan is het te laat. Dan is de deur gesloten. Maar dat moment is er nu nog niet. Nu is de dag van genade. Nu is de dag van zaligheid. Nu is de dag van het evangelie. Dit is de dag van het wonder. Van het voorrecht. En laten we dan naar Hem gaan. In overvloed van genade heeft onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen daarvan uit Psalm 1, de versen 3 en 4. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En het vierde vers. God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor de boze zal vergaan. Vers 3 en 4 uit Psalm 1. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw genade. Dat u ons dat voorrecht geeft, waar wij nooit rechten kunnen laten gelden. We danken u, Heere, voor dat wonder. En we bidden dat we ons blijven verwonderen. Dat deze dag ook een dag van verwondering zal zijn. Over uw genade. Te meer als wij zien hoe anderen verloren gaan. Dat is de werkelijkheid, Heere, die we waarnemen. Waar uw woord van spreekt. En die een bittere realiteit is. Maar we bidden, Heere, dat het woord van Jezus Christus van deze dag, zijn genade, zijn bewogenheid en zijn goedheid, ons ertoe brengt om ons voor te bereiden op de dag dat hij komt. Geef, Heere, dat het woord mee mag gaan als een kostbare schat in onze harten. Dat wij zo mogen leven, voorbereid op zijn komst. En dat wij die dag zonder verschrikken, maar met groot verlangen tegemoet mogen zien. Heere, we bidden dat het woord van deze dag ook dienstbaar mag zijn om dwazen en verachters van uw woord te brengen tot inkeer en tot bekering nu in het heden der genade. Heere, wees bij ons in de week die voor ons ligt. Zegen ons in alle dingen, spaar ons in het leven en breng ons volgende week weer samen. Onder uw woord. Heb dank voor wat u gaf. Neem onze gebreken en zonden genadig weg. En zie ons aan. In uw Zoon de Heere Jezus Christus. Door wie wij hebben een vrije toegang. Omdat hij de deur is. Hoor ons om zijnent wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 118. Het 10e vers. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk. Door train, Psalm 118, vers 10. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.